Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van RowanNijboer.nl. En vandaag gaan we het hebben over wat oude, ervaren beleggers kunnen leren van jonge, beginnende beleggers, maar ook andersom. Om met z'n allen betere beleggers te worden en daardoor betere rendementen te gaan realiseren. Check snel de aflevering.
Leuk dat je luistert. Mijn naam is Barbara.
En ik ben Rowan.
Rowan, we gaan het dus hebben over generaties in beleggen.
Superleuk.
Ja, ik ben heel erg benieuwd wat je ons gaat vertellen deze keer.
Ja, want ik dacht er laatst eens over na van wat kunnen oudere ervaren beleggers nou leren van jongere beginnende beleggers. Want ik denk wel eens van heel Nederland is gaan beginnen met beleggen. En dat soms niet zo slim is voor iedereen, omdat iedereen lukraak aandelen koopt. Maar ik denk dat we ook mega veel kunnen leren juist van die jonge beginnende belegger. Althans, ik zeg we, maar ik zie mezelf dan, ik ben 33, maar als een wat oudere, ervaren belegger, terwijl dat misschien niet gelijk is. Ik weet eigenlijk niet wat ik ben.
Ja, horen we hier nou een identiteitscrisis? Midlife.
Ja.
Oh nee, wie ben ik? Dit is niet meer, dat heet niet midlife. Dit is
een dertigersdilemma.
Oké, dertigersdilemma, die vind ik mooi. Ja?
Ja, oké. Okay.
Dus je weet eigenlijk niet meer waar je nu bij hoort.
Ik ben op zoek naar mijn identiteit, maar misschien gaan we hem in deze aflevering vinden.
Oké, wat ik je dus hoor zeggen is, ja, logisch dat de jonge generatie iets van de oudere generatie kan leren over beleggen. Want zoveel ervaring, al zoveel meer gezien op de beurs, gezien hoe de beurs zich wellicht herstelt en hoe dat dan precies in zijn werk gaat na een crisis.
Ja.
Maar de oudere generatie kan misschien ook wel wat leren van die jonge broekies.
Zeker. Ik leer ook heel veel van de jonge broekies.
Ja, nou identificeer je toch weer als oude spirit. Ja. Oké. Nou, ja, ik hoor graag wat je wilt delen met ons over dit onderwerp.
Nou ja, ik ben eens gaan googlen. Want ik stelde mezelf ook de vraag, zijn er onderzoeken waaruit blijkt welke leeftijdsgroep nou de beste rendementen haalt? Dus wanneer ben je op je best als belegger? We weten allemaal bijvoorbeeld een profvoetballer is waarschijnlijk op zijn 27ste, 28ste op zijn best, een wielrenner op zijn 30ste. En zou dat bij beleggers ook zoiets zijn?
Wil je dat wel weten dan? Zometeen staat daar, op je 33ste ben je op je best. En dan wordt het nooit meer beter na nu.
Dat zou
pijnlijk zijn.
Ja. Maar goed, dat onderzoek dat ik dus gevonden heb, doet onderzoek naar heel veel brokeraccounts. Dus duizenden.
En daar zijn natuurlijk. Waar komt het onderzoek vandaan dan?
Van Forbes. Die heeft een paar wetenschappers daarin gezet. Ik heb de namen zo niet scherp.
Ja, dus wel Amerikaans.
Ja.
Oké.
En die gaat dus gewoon kijken bij al die beleggingsgroepen. En eigenlijk, ja, wat als iemand begint op zijn 40ste met beleggen, is hij dan ook op zijn 40ste het beste. Dus daar wordt voor gecontroleerd in zo'n onderzoek met hoeveel jaar ervaring je hebt. Ja, die uitkomsten zijn, het blijkt dus dat je tussen je 30ste en 56, dan ben je het beste. Dan behaal je de beste rendementen.
Dat is nog een behoorlijke, bij profvoetballer is dat 27, 28, dat is heel specifiek. Dit is een hele range van leeftijd waar je in mag vallen.
Ja, je kunt dus heel lang pieken. Een profvoetballer moet het in een paar jaar doen. Als belegger heb je dus decennia.
En wat zei je 56?
Ja.
En wat gebeurt er daarna dan? Is een cognitieve aftakeling?
Nou, precies dat, ja. Je gaat dus aftakelen en je raakt dan soms vaak.
Soms vaak.
Je raakt. Zit je me nou belachelijk te maken? Maar ja, mijn taal van de jaarrekening is beter dan mijn Nederlands waarschijnlijk. Maar goed, dat boeit niet. Nee, wat dat onderzoek uitwijst is dat overconfidence, dus te veel zelfvertrouwen naarmate je ouder en ervarener wordt, dat je dus denkt dat je het wel weet omdat het lange tijd gewerkt heeft en dat je daardoor niet meer flexibel bent om je strategie aan te passen. En wat de onderzoekers ook nog denken te verklaren als reden, dat is helemaal als je helemaal wat ouder bent, dat je genoeg geld hebt en dat je daardoor wat risicoaverser bent. Kijk, als iemand nu met 1000 euro begint met beleggen, ja, die gaat daar misschien best wel risico op nemen.
Je wordt behoudener, want het geld dat je hebt wil je beschermen en het gaat minder om nog meer vermogen opbouwen. Dat wil je wel, maar je wilt vooral ook beschermen wat je dan hebt.
Ja, en dat is natuurlijk prima, maar dat kan wel een verklaring zijn dat je rendement kost.
Maar wat zo'n onderzoek dan natuurlijk niet meeneemt, wat ik me gewoon wel echt voor kan stellen is, het wordt ook iets moeilijker om technologisch mee te komen. En dan zeg ik technologisch, omdat dat voor mijn gevoel de markt is waar het meest duidelijk is dat het lastiger is om mee te komen als je wat ouder bent.
Ja.
Maar gewoon al die ontwikkelingen, dat is, ja, daar krijg je gewoon net steeds iets minder mee.
Ja, dat klopt.
Nou, wat dat betreft vind ik je ook wel in de oudere categorie vallen.
Hoezo? Oh, je bedoelt wat mijn IT-skills. Ja. Dat was lachen, hè? Ja, deze week. Ja, super frustrerend. Nee, maar goed. Nee, wat ik nog mag toevoegen, althans, ik weet niet of jij wat wil, maar dat oudere beleggers, die succesvol zijn in het verleden, wat in het verleden voor je gewerkt heeft, is heel moeilijk in de toekomst aan te passen. Want die strategie uit het verleden wordt dan een soort religie voor je. Hmm. En daardoor ben je niet meer adaptable. Kun je niet meer aanpassen aan een andere tijd. Want een bepaalde strategie op beleggersgebied werkt soms, maar soms ook niet. Dus je wil in die zin flexibel zijn in strategie.
Je krijgt eigenlijk een beetje blinde vlekken.
Ja, ja.
Maar nou kan ik me voorstellen dat blinde vlekken ontwikkelen, dat dat eigenlijk voor elke leeftijdscategorie speelt.
Zeker, zeker. Want zo hebben jongeren dat ook. Die hebben nog geen crisis meegemaakt. Dus die weten niet hoe dat voelt, psychologisch, en hoe je daarin gaat handelen.
Is het niet ook zo dat met dat bedrijven veranderen, verandert het gedrag van de beurs ook wel een beetje?
Ja, ik denk wel, maar kan je vragen...
Ja, ik weet niet of ik het duidelijker kan maken. Wat ik een beetje bedoel is, nu dat we de technologische tijdperk ingaan, dat brengt gewoon een heel ander scenario op de beurs met zich mee. Want die technologische bedrijven gedragen zich wel anders op de beurs.
Ja, ja, nou, dan heb ik het dus goed begrepen. Wat vroeger altijd werkte als beleggen, is het klassieke value beleggen. Mm-hmm. Dat je iets koopt voor minder dan dat het waard is. En dan maak je een goede deal. En vroeger ik zeg het wel eens, een lineaire wereld, waarin heel de voorspelbare bedrijven, zoals een Coca-Cola, een McDonald's, daar veranderde niet zoveel aan. Dat soort bedrijven konden gewoon 30, 40 jaar aan één stuk stabiel doorgroeien. Dat was heel makkelijk. En als zo'n bedrijf dan tijdelijke problemen had, bijvoorbeeld Coca-Cola, ik weet niet of je dat weet, die kwam, een hele slimme CEO, die kwam met nieuw Coke. Ik weet niet of je dat nog op de businessopleiding hebt gehad. Hadden ze bedacht om het bestaande recept van Coca-Cola aan te passen naar nieuw Coke. Dat vonden ze een fantastisch marketingidee. Ja, moet je natuurlijk niet doen. Dat werkte niet en dat was super dom. En dat zegt ook van dat je eigenlijk een bedrijf, wat Warren Buffett altijd zegt, dat echt een dom oor je bedrijf kan runnen, dat wil je als aandeelhouder. Want de grootste domme heeft dus blijkbaar Coca-Cola aangestuurd, die CEO toen de tijd. Maar die wordt dan gewoon de laan uitgestuurd en het merk is dan zo sterk dat het bedrijf niet kapot is. En klassieke value-beleggers springen daar dan op. Dat daardoor die beurskoers fors daalt en zo'n bedrijf zich wel herstelt, want die blijft heel stabiel. Alleen, ja, dat is het verleden. Die lineaire wereld uit het verleden, in deze technologiewereld waarin veranderingen zo snel gaan, waarin bedrijven niet meer gemiddeld 30 jaar bestaan, maar nu nog slechts 15 jaar bestaan, verandering steeds heviger is, ja, daar zul je op moeten aanpassen. En wat mijn ervaring is soms, dat veel oudere beleggers die nog vasthouden aan die oude religie, dat klassieke waarde beleggen, dat niet meer werkt. Dat werkt niet meer.
Want wat werkt dan wel?
Ja, wat werkt wel? Wat nu natuurlijk werkt, of in ieder geval wat de afgelopen jaren gewerkt heeft, is het klassieke groeibeleggen. Hele snelle groeiers. Wat ik zelf, als ik voor mezelf mag praten, is ik heb ook in die zin de afgelopen 15 jaar een ontwikkeling doorgemaakt van één, ik doe maar wat, ik koop lukraak wat aandelen zonder ergens naar te kijken. En toen twee, toen kwam ik met Benjamin Graham in aanraking met de intelligente beleggen. En dan ga je op zoek naar klassieke cigarbuds, sigaarpunten, zeg maar, bedrijven die echt ultra goedkoop zijn qua waardering. En nu ben ik eigenlijk de laatste jaren, dat heb ik moeten leren, naar een soort GARP, heet dat dan in het Engels, G-A-R-P, Growth at a Reasonable Price. Dus dat je wel groei koopt, want dat heb je gewoon nodig voor succes op de lange termijn. En met groei bedoel ik omzetgroei. Maar daar wil je niet te veel voor betalen. Want dat zie ik, denk ik, nu heel veel beleggers doen die net beginnen. Is die kopen alleen maar de bedrijven die keihard groeien. En kijken niet naar de financiën of naar de waardering. En ja, dat heeft de afgelopen jaren perfect gewerkt. Maar dat moet zich een keer keren.
Ja, dan heb je het erover als misschien de beurs wat slechter gaat, niet meer zo vanzelfsprekend groeit, heb je dan nog steeds een goede investering gedaan?
Ja, ja.
Oké, okay, dus GARP.
Ja, GARP is de afkorting daarvan in de beleggerswereld.
Als je nou een training van jou koopt, leer je dan ook GARP?
Soms heb ik dat erover, ja. Maar GARP is natuurlijk, dat zegt zelf niks. Wat is GARP nou? Dat is niet echt aansprekend. Dus dan zeg ik altijd, als je naar de financiële ratio's kijkt, dat je iets wil dat omzetgroei een van de nummer één dingen is die je wil. Want anders is je winst gewoon gemaximaliseerd als bedrijf. En dan heb je als aandeelhouder altijd een plafond.
Ik zie dan voor me, wij hebben in onze trainingen de filmpjes. En toen Rohan dit voor het eerst zei, ik editte toen de filmpjes. En toen zei Rohan, gemaximaliseerde omzetgroei. Zeg ik het goed?
Nee, als je omzet niet groeit, dan is je winst gemaximaliseerd. Of ik weet niet hoe ik het precies heb gezegd.
Ja, nou ja, even. Nou, ik luisterde daarna en ik dacht, wat zegt hij toch? Wat plaatst hij een boel moeilijke woorden achter elkaar? Dus ik had in dat filmpje, heb ik dat filmpje heel erg vertraagd. En dan zeg jij echt zo, gemaximaliseerde omzetgroei. Ja. En heb ik allemaal vraagtekens bijgezet. Ja. En daarna gezorgd dat er nog een uitleg volgde van wat dat dan precies is. Maar goed,
ja.
Dat is misschien niet voor deze podcast, maar ik moest er zo aan denken van, ja, dan roep je zulke woorden. Ik kan me voorstellen dat voor de luisteraar, die misschien nog niet zo lang luistert, wel wat moeilijk is wat je nu zegt.
Dat, wat ik net zei over die omzet. Ja. Oké, wil je dat ik dan daar iets over vertel?
Ja, ik vind dat altijd een lastige afweging, want aan de ene kant wil je een beetje bij het onderwerp blijven en aan de andere kant is het leuk als iedereen mee kan luisteren en snapt waar je het dan over hebt. Dus misschien kan je het kort maar krachtig toch even toelichten.
Ja, als je omzet als bedrijf 1 miljoen is, hoe hoog kan je winst dan maximaal worden?
Nou ja, mijn winst is de kosten eraf. Dus 1 miljoen als ik 0 kosten zou hebben.
Ja, 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 precies dat. Ja, in het theoretische scenario dat je geen kosten hebt als bedrijf, dan maak je dus 1 miljoen winst. Maar dat is ook je maximum. Meer kan je niet gaan halen. En dus je wil als belegger dat die winst gaat groeien, want op de lange termijn volgt de ontwikkeling van de beurskoers precies de winst per aandeel. Dus als die winst gaat stijgen, dan zal de beurskoers op de lange termijn ook stijgen. Zo simpel is beleggen eigenlijk.
Maar bij die CARPS, zeg jij, daar moet ook sprake zijn van omzetgroei. Want anders is het de omzet die de winst tegenhoudt van verder groeien.
Ja, als er geen omzetgroei is, is er een plafond aan je winst.
Nou, je kan snijden in de kosten.
Ja, maar dat kan tot zekere hoogte. Dat kan dus in dit voorbeeld wat we net hadden tot een miljoen als je 0 kosten hebt. Maar ja, als je geen kosten hebt, dan is je bedrijf waarschijnlijk ook kapot.
Ja, en ik weet dat je ook wel eens over de wat klassiekere bedrijven zegt. Het is niet altijd handig om maar te snijden in de kosten, want het kan op de korte termijn meer winst opleveren. Maar het kan ook betekenen dat je verdienmodel, je competitieve voordeel aan het omleggen bent voor de toekomst. Omdat de investeringen die gedaan moeten worden om je competitie voor te blijven, dat die, de concurrentie, dat die niet meer gebeurt.
Ja, ja, vanuit beleggingsperspectief haat ik het als bedrijven massaal gaan saneren in kosten. Dat lijkt op de korte termijn de winsten goed te zijn. IBM heeft dat bijvoorbeeld jaren gedaan, maar dat is denk ik echt de reden waarom IBM de slag naar de cloud gemist heeft. Omdat ze zo zijn gaan saneren, het personeel daarop bezuinigen. Dat is denk ik het domste wat je kan doen.
Oké. Okay. Ik hoop dat we dan nu iets beter hebben uitgelegd de mooie moeilijke termen die dan soms om de oren vliegen. Nou, we hebben het eigenlijk weer terug naar ons onderwerp. We hebben het gehad over waarom je tot 57 was het.
Ja, 56.
56, excuses, tot 56 op je top bent als belegger. Maar waarom ben je pas vanaf je 30ste op je top? Waarom is dat niet eerder? Waarom kan je niet op je 20ste beginnen en dan op je top zijn?
Ja, nou, dit onderzoek, daar hebben de luisteraars eigenlijk helemaal niks aan. Want het gaat natuurlijk over gemiddelde. Dus ik zie mega veel goede beleggers die nu 20 jaar zijn. Als je wat tijd in investeert om jezelf dat te leren, dan kun je heel. En je hebt een goede mindset, want daar moet je jezelf op trainen. En dat is misschien waar oude ervaren beleggers veel meer mee te maken hebben. Want die hebben al veel vaker moeten reflecteren op hun fouten. En dat is mega goed, want dan ga je ze niet meer waken. En een beginnende belegger heeft in die zin nog geen fouten gemaakt. Dus die heeft echt gewoon pech dat hij nog geen leergeld heeft betaald. Die mag eigenlijk hopen dat hij zo snel mogelijk leergeld gaat betalen. Want alleen dan leer je het echt. Maar goed, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat tot je 30ste, dat je dan nog in die leercurve zit om een betere belegger te worden. Je gaat fouten maken, daar leer je van. Je gaat meer trainen, daar leer je van. En dan word je een betere belegger.
Je krijgt de juiste mindset en dan
heel exact.
Komt het allemaal goed.
En je maakt een crisis mee. Dat is zo belangrijk, denk ik, om een betere belegger te worden. Niemand wil die crisis meemaken, althans niet als die belegd is. Heel veel mensen zitten op een crisis te wachten. Die zijn dan vaak niet belegd. Of althans voor een klein deel. Maar een crisis is goed, ook als je belegd bent.
1 keer in de 10 jaar, toch?
Ja, nou ja. Kijk, als alles veel sneller gaat in deze tijd, dat bedrijven nog maar 15 jaar bestaan en de ontwikkelingen gaan zo snel, waarom zou de crisis dan niet sneller komen?
Misschien blijven ze wel gewoon weg.
Dat we, ja, ja.
Lijkt me nog betere ontwikkeling.
Ja, this time is different. Als je dat boek van Rogoff en Reinhard hebben gelezen, dat over financiële crisissen in de wereld, over de afgelopen 200 jaar, dan denken we best wel vaak dat het niet meer voor gaat komen. Maar helaas, de mens is irrationeel. En als het goed gaat, dan denken we dat het heel goed gaat. En dat extrapoleren we, dat overdrijven we. En als het dan keert, dan gaat het ook de andere kant op. En dan wordt alles negatief. En ook we overdrijven ook naar beneden. En welkom crisis.
Oké. Rohan, ik heb trouwens nog wel een vraag.
Nou.
Ik zat er net over na te denken en ik dacht... Ja, je hebt het wel over die oude belegger en hoe die eigenlijk op een gegeven moment zijn top heeft gehad en dan slechter wordt.
Ja.
En dan wil ik toch even naar je grote held Warren Buffett gaan. Want volgens mij is de aandeelhoudersvergadering bijna.
Ja, zaterdag. iedereen kijken kan je op finance.yahoo, die streamt dat. Dus je kan, die doen ze elk jaar, geloof ik, om 6:30 op zaterdagavond. Dus dan moet je snel zijn als je dit luistert waarschijnlijk. Maar het is een genot, dan kan je luisteren naar Warren Buffett en Charlie Munger. 6 uur lang beantwoorden ze vragen.
En geven ze al hun wijsheden weg.
Ja.
Ja, jij gaat hem kijken, hè?
Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Ja. Hoogtepunt.
Maar de beste man is in de 90.
Ja.
En nou ja, zou dus allang zijn beste tijd moeten hebben gehad.
Ja.
Zie je daar ook waarheid in?
Nee, en daarom de kritiek op dat onderzoek, die generaliseert. En ik ken mega veel oude beleggers die mega goed zijn en die mega flexibel zijn. En dit is denk ik waarom Warren Buffett zo'n voorbeeld is. Dat hij meer dan 60, 70 jaar zo'n track record van ongeveer 20% rendement per jaar neer heeft gezet. En waarom bijna geen enkele andere hedge fund beleggen dat lukt. En David Einhorn was 10 jaar fantastisch goed. Maar is het verleerd omdat hij zich niet wilde aanpassen aan zijn tijd. Hij hield te veel vast aan zijn religie. Ging short op Tesla, ging short op Netflix. Begreep die wereld gewoon niet zo echt. En wilde zich niet aanpassen en niet toegeven dat hij fout had. En ik denk dat dat de kracht van Warren Buffett is. Dat hij zich nu nog, dat hij op zijn 85ste zijn eerste tech aandeel kocht of zo. Terwijl hij niet eens een telefoon heeft.
Dat was Apple toch?
Ja, Apple. Apple, ja, jij heeft ook IBM gekocht, maar recent Apple. Dat is veruit zijn grootste positie, is 3-4 keer over de kop gegaan. Een monsterbelegging. En hij had de klasse en de wijsheid om er ook zo gigantisch veel in te stoppen van zijn portefeuille. Is 40% van zijn portefeuille.
Ja, maar zo is het ook gegroeid, toch?
Ja, het is wel zo gegroeid. En, maar gewoon, hij heeft gewoon gehouden naarmate die stijging. Dus op een gegeven moment wordt het 10%, 20% van je portefeuille. En wat veel beleggers dan doen, is een deel verkopen, afschalen. Averaging up en averaging down is een bekend concept wat je vaak hoort. Hij houdt het gewoon vast.
En nou wil ik jou de filosofische vraag stellen. Pas jij je goed genoeg aan de tijd?
Dat weet ik niet.
Nee, dat lijkt me een heel lastig iets om aan jezelf te peilen.
Ja, je overvalt me ook nu daarmee. En ik ga daarover nadenken, want ik vind het een hele leuke vraag. Ik weet het niet. Daar zullen anderen over moeten oordelen misschien. Of mijn rendement op de hele lange termijn.
Ja, maar dat is wel jammer als je daarop gaat zitten wachten. En om dan net als Einhorn te concluderen dat je de boot hebt gemist. Ja, dat is een beetje zuur.
Nou ja, ik heb wel als qua reflectie, in 2017 had ik best wel goede rendementen en ook die 7 jaar daarvoor. En toen dacht ik wel even dat ik het wel kon. Mm-hmm. En toen was ik te stoïcijns, hield ik te veel vast aan mijn eigen filosofie en had ik bijvoorbeeld te geconcentreerde posities en keek ik niet goed naar de waarde. Had ik te veel zelfvertrouwen en daardoor had ik in 2018 een rendement van -10%.
Wat kun je er nou aan doen als we het hier zo over hebben? Hoe kun je dit ondervangen voor je? Stel je luistert naar deze podcast en je denkt, oh shit, straks doe ik dit. Hoe kun je dat nou checken?
Ik denk wat mij heel erg helpt is dat ik continu twijfel over wat ik aan het doen ben. Van wat gebeurt er in de wereld? En waar sommige oudere beleggers de mist mee ingaan is dat ze denken van, als ik iets niet begrijp, dan moet het wel slecht zijn. Dus bijvoorbeeld de elektrische auto. Veel oudere beleggers, bijna niemand heeft in Tesla belegd. Terwijl, omdat ze dachten, dat was altijd overgewaardeerd. Die elektrische auto is niet, kan kosten technisch niet op tegen de verbrandingsmotor. Maar ja, dan kijk je naar de huidige tijd. En dan zie je niet die disruptie die gangbaar is. Dus je kan eigenlijk ook, wat denk ik het beste is, aan jezelf toegeven dat je het gewoon niet begrijpt. En vanaf dat punt, dus niet het punt van, ik begrijp het niet, dus het zal wel slecht zijn, ik blijf weg. Maar zeggen, ik begrijp het niet, ik wil het begrijpen. Ik ga studeren.
eigenlijk vind ik dat dat ook, als we het heel concreet maken, van wat kan een oudere generatie nou van de jongere generatie leren, dan denk ik dat hier ook een heel concreet punt ligt. De jongere generatie is toch meer bij met technologie. Het gaat ze allemaal net makkelijker af. Ze snappen het beter. Het is vanzelfsprekender voor. Ze vinden het logischer. Dus als je in zulke dingen wilt verdiepen, in mijn beleving, moet je gebruik maken van die jonge generatie, hun mening uithoren en vragen hoe ze er naar kijken. En zeker als je een jongere belegger om je heen hebt, hoe kijkt hij nou naar zulke aandelen? Waar kijkt hij naar? Waarom? En hoe schat hij ze op waarde? En waarom geeft hij ze een bepaalde waarde? Daar kom je denk ik een heel end mee.
Ja, die begrijpen dat mega goed. Dus iemand die 40, 50, 60 is en kinderen heeft, die zal moeten overwegen om zijn beleggingen samen met zijn kind te gaan doen.
Dat vind jij een goed idee.
Ja, het is sowieso leuk, denk ik, dat je kinderen financiële wijsheid bijbrengt. Dat wat kinderen niet geleerd op school, super belachelijk, maar dat is mega belangrijk, denk ik. En dat kan je als ouder wel met je kind en dat gewoon gaan doen. En dan wordt het ook heel erg leuk. En Carl Icahn, dat is een andere super belegger, een track record. Die, als je een boek daarover wil lezen, moet je echt When the Wolves Bite. Dat is een fitty eigenlijk met Bill Ackman over één short. De ene Bill Ackman zat long in Herbalife en Ackman, de andere Glamour Boy, zat short. Daar gaat een hele boek over. Maar dan ontdek je ook hoe slim Carl Icahn is en zo'n hedge fund manager. Maar zijn zoon is dus in zijn fonds gekomen om te helpen met de beleggingen. En die had dus Netflix, ik weet niet hoe lang geleden, maar iets van 7 jaar geleden geselecteerd. En op een gegeven moment komt dan papa, en die, nadat Netflix dus 5 keer over de kop al was gegaan, dus fantastisch, en die denkt, nou, nu is het wel overgewaardeerd. Er zijn wat risico's. Laten we dat niet gaan doen. Laten we dat gaan verkopen. Terwijl als ze Netflix hadden vastgehad, dan was alleen die positie in Netflix al groter dan zijn hele fonds geworden, zeg maar. Dus maar wat ik wel mooi vind aan Icahn, hij reflecteert daar weer heel erg op. En dat is ook de reden dat hij op 80-jarige leeftijd, denk ik, nog actief is in die wereld. Omdat
hij is ook al zo oud.
Ja, ja.
Oh.
Ja, het is zo'n intellectuele puzzel is het beleggen. Dus als je zo lang mee wil en zo lang goed wil presteren, dan zul je continu, je moet alles willen weten.
Beleggen houdt je jong, dat is het.
Ja, ja. Dus wat ik zie bij sommige oudere beleggers is dat ze niet willen toegeven dat ze dingen niet begrijpen. Dat ze een nieuwe trend niet begrijpen. Maar dat is stap 1. Toegeven aan jezelf dat je het niet begrijpt en vandaar studeren.
Hey, en Rohan, Ik had het net al over een concreet advies. Dat is: betrek de jongere generatie in je beslissingen, in je kijk op bedrijven. En sterker nog, als je een jonge belegger in je omgeving hebt, vraag die goed uit. Durf te vragen. Ga dat gesprek aan als je een oudere belegger bent. Heb jij nog advies voor die oudere belegger hoe te profiteren van generatieverschillen?
Nou, je zet me aan het denken, want één kracht van Warren Buffett is dat hij gedurende al die 60 jaar een optimist is geweest. En goede beleggers, dat zijn optimisten. Je kijkt altijd naar beneden, kijkt waar risico's zijn, maar op het perspectief van de lange termijn ben je gigantisch optimistisch. En dat is ook de kracht van de jongeren. Die hebben nog geen crisis meegemaakt, die hebben nog geen slechte tijden meegemaakt. Die gaan een aandeel kopen en denken van,
Wordt het!
Maar dat perspectief, dat is zo geniaal. Want daardoor ga je juist kijken waar de wereld heen gaat. Want dat doen jongeren. Die kijken waar de wereld heen gaat. Waar vindt de grote waardecreatie plaats? Nou, dat is in de techsector nu. Ouderen, die kijken naar het verleden. Waar was dat? Op basis van, die gaan de financiën duiken, die gaan waarderen. En dan lijkt die hele techwereld in één keer niet zo aantrekkelijk. Terwijl daar wel alles gaat gebeuren de komende 10, 20 jaar.
Ja.
Dus als je optimistisch bent als belegger en niet bang bent voor een instorting van ons financiële systeem, want daardoor ga je natuurlijk in goud beleggen of in crypto's. Dat doen ook professionele beleggers. Dat werkt soms heel goed bij het publiek, want dat is wel wat het publiek voelt. Iedereen voelt dat waar we nu mee bezig zijn met die economische experimenten met de centrale bank en overheden en al die schulden die oplopen en die lage rente en mogelijke hyperinflatie. Ja, dat is koren op de molen van goudgoeroes en natuurlijk bitcoin. Maar dat heeft nooit gewerkt in het verleden. Maar dat is wel iets waar mensen gevoel bij hebben. En dat verhaal spreekt veel meer de oudere mensen aan en niet zozeer de jongeren. Omdat die best wel optimistisch zijn over de toekomst van de wereld. En de wereld gaat meestal niet naar de kloten. Uiteindelijk.
Totdat het wel gebeurt, maar verder meestal niet.
Totdat het wel gebeurt, maar dan zitten wij hier ook niet meer. Dus nee.
En dan ook nog andersom leuk natuurlijk. Wat kan die jongere generatie nou echt leren van die oudere generatie?
Ja, ik denk niet zomaar lukraak een aandeel kopen. Want Tesla gaat denk ik de toekomst domineren op autogebied, maar je betaalt daar ook een prijs voor. En daar wordt vaak niet naar gekeken. Als beginnende belegger sla je dat vaak over. Want dat is vaak het taaie gedeelte, de financiën, de waardering. Maar het is wel essentieel, want als die sector heel lang groeit en meer mensen duiken erop, lopen die waarderingen gewoon af. En dat gaat, ja, dat gaat zich een keer keren.
Mooi. En dat is misschien ook nog dat stukje mindset van hoe ontwikkel je als jonge belegger de juiste mindset in beleggen in aandelen. Kijk, ik geloof niet zo dat er één iemand is die alle wijsheid in pacht heeft. Want zelfs als je nu de strategie van Warren Buffett gaat herhalen, denk ik dat je er niet komt, omdat de wereld gewoon wel verandert.
Ja.
De aandelenmarkt verandert, de manier waarop bedrijven werken verandert. Dus in die zin denk ik niet dat er één manier is die dan tot in een treuren ten tijde blijft werken.
Klopt.
Dus de kunst is om te kunnen mee en te durven mee ontwikkelen als belegger. En als jonge broekie is het een speelveld tussen je eigen mening vormen, vertrouwen op je eigen mening ook, maar dat wel op een slimme, doordachte manier doen, gebruikmakend van de kennis die er wel is. Dus inderdaad, kijk wel naar die financiële ratio's en die waarderingen. En maak gebruik van dat zulke dingen er zijn. Maar blijf ook bij je eigen mening over waar je denkt dat de toekomst naartoe gaat en wat je denkt dat goed is. En maak gebruik van die combo.
Ja, pin jezelf er niet op vast.
Nee.
En dat doet me ook gelijk denken aan een ander boek dat ik heb gelezen van Ted Lock. Heet Super Voorspellers. Fantastisch boek. Welke mensen kunnen nou het beste de toekomst voorspellen? Dat gaat dan een heel boekonderzoek over. Wat maakt nou, welke eigenschappen hebben ze nou? En één eigenschap kwam vooral voorbij. En het grappige is, de schrijver van het boek verwachtte dat een organisatie als de CIA of andere antiterrorisme organisaties, dat die het beste voorspellingen kunnen doen over wat er gaat gebeuren in de wereld, waar een oorlog gaat ontstaan, dat soort dingen. Maar die organisaties, die hartstikke slecht. Echt gewoon ruk. Die kunnen dat niet, omdat daar dus heel veel mensen met een ego werken en die hebben een baan en die gaan dus dingen doen. Maar de allerbeste zijn gewoon,
die gaan dus dingen doen.
Ja,
die
ja, sorry,
het beste argument van deze podcast. Ja. Die gaan dus dingen doen.
Ja. Maar je begrijpt het, of niet?
Nee.
Oh, oké. Okay. Nou, die gaan dan. Dan zit er iemand die zegt, Bin Laden zit in Irak. En de ander zegt, Bin Laden zit in Pakistan. En om dan op basis van nieuwe informatie je keuze te wijzigen, dat je dan moet toegeven, die ene die voor Pakistan gaat, die zegt van, nee, volgens mij is de kans nu wel groter dat hij in Bin Laden zit, als je daar
in
kans
Bin Laden. Bin Laden zit in Bin Laden.
Jemig, ik moet stoppen, je brengt me zo. Oké, maar wat ik wil zeggen, en ik zal het heel kort houden, want volgens mij ga ik weer zo naar mist in, maar als er nieuwe informatie is, of op beleggersgebied, nieuwe informatie, nieuw tijdperk, andere dingen werken, ben je bereid om van je originele visie af te stappen. En die schrijver van dat boek, Super Voorspellers, die zegt eigenlijk, de mensen die continu bereid zijn om van hun originele hypothese af te stappen, omdat er nieuwe informatie is, dat zijn de allerbeste. Die kunnen beter voorspellen waar Bin Laden zit dan dat de CIA of een andere organisatie dat kan.
Maar dat is eigenlijk een psychologisch iets. Want dat vraagt erom dat je voor veel mensen toch je ego aan de kant kan zetten. Dat je niet dan voelt van, nu heb ik het fout, of ik heb iets verkeerd gezegd. Wat ik zeg moet altijd kloppen of zo. Dat je durft bij te sturen.
Ja.
Dat is echt een psychologisch iets eigenlijk.
Ja, maar je weet het, de grootste vijand, dat ben je zelf als belegger.
Ja. Ja, mooi. Nou, ik wil je nog iets toevoegen?
Nee, ja, ik vind dit zelf een hele leuke aflevering. Ik weet niet wat mensen daarvan vinden, maar ik vind het zelf zo belangrijk, omdat ik denk dat heel veel mensen hierdoor een betere belegger kunnen worden. En het zou echt vet zijn als we dan met z'n allen betere rendementen kunnen behalen.
Weet je wat we gaan doen?
Nou.
We gaan op onze community, daar openen we een speciaal onboard waar je het kan hebben over deze aflevering. En daar zetten we dan ook even alle dingen die je noemde, want je noemde een aantal boeken. En nog wat dingen, die zetten we daar
nog
op.
Nog wat dingen? Ja.
Want ik las alweer Garp en toen dacht ik, Garp, waar stond het nog voor?
Ja.
Maar dat zetten we daar allemaal even neer. En als je het dan leuk vindt en je wilt nog iets zeggen over deze aflevering, of je hebt er iets op te delen, of je bent van de oude generatie en je hebt iets moois om te delen aan de jongere generatie of vice versa, dan kan dat allemaal op onze community. En dan zullen we zorgen dat in de show notities eventjes de link staat naar onze community. Maar je kunt je ook gewoon gratis aanmelden via community.roannijboer.nl. En dan zien we je daar heel graag.
Ja, daar ben ik actief. En ik hoop ook als je kritiek hebt op deze aflevering, gooi het erin, want dan leer ik daar ook weer van.
Ja, helemaal mee eens. Is het zo dan afgerond voor jou?
Ja.
Oké. Nou, voor mij is het ook afgerond deze keer. Dus dan laten we het hierbij.
Dankjewel weer, Barbara.
Ja, jij ook bedankt, Roan. En lieve luisteraar. Ja. Ja, tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.